Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Groundhog Day celebrations are underway across the world, including in this quiet village in eastern Ukraine. To mark the occasion, a local celebrity receives a rude awakening. Tymko, a rather mean-looking squirrel, is pulled out of its burrow. Local residents descend on Kharkiv University's biological research station for the event every year. Their aim? To get the all-important weather forecast for the upcoming spring.
Groundhog Day in Oekraïne, 7 jaar geleden. Vorige maand is de traditie in een kleine ceremonie herhaald met een nazaad van deze groundhog, een wat vermagerd exemplaar na een half jaar onder Russische bezetting van Kharkiv. En die voorspelde voor dit jaar lenteweer in Oekraïne vanaf midden deze maand. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Ook een soort Groundhog Day. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over de komende lente in Oekraïne met de gast, HCSS defensiespecialist en oud-luchtmachtofficier Peter Weininga. Hey Peter.
Goedemorgen.
Maar we gaan eerst naar onze speciale verslaggever in Estland. Want daar is de jaarlijkse Rusland-conferentie van de Baltic Defense College. En Rob komt daar net uit een paneldiscussie. Dag Rob.
Klopt, ja. Ik zat in een panel met de staatssecretaris van Defensie van Litouwen. Buitengewoon interessant. En nou, ik zal direct maar eventjes mijn eerste analyse geven van wat hier gebeurt. Kijk, het is buitengewoon interessant om te zien dat er een enorm verschil is in retoriek die er komt van de politici en wat er afkomstig is van, laten we zeggen, deskundigen. En er zijn hier heel veel militairen aanwezig. Er zijn ook allerlei andere deskundigen aanwezig. Nou, de politici die roepen natuurlijk, we gaan winnen en we blijven dat land steunen as long as it takes. En Rusland die mag niet winnen. Er wordt wel gesproken over angst voor escalatie, maar daar moeten we ook niet bang voor zijn. En dan heb je de experts en met name de militairen. Ik zat vanochtend nog naar een panel te kijken met allerlei militairen. En er zijn ook militairen uit Oekraïne hier. Die maken zich toch wel echt heel veel zorgen. Die zeggen, de economische sancties die bijten niet echt. Je kunt wel zeggen, whatever it takes met betrekking tot de steun aan Oekraïne. Ja, dat kun je wel zeggen, maar hoe lang gaat dat dan door? Er is wel degelijk een discussie over kernwapens en hoe die feitelijk onze opties beperken. Want we zouden eigenlijk veel harder willen gaan, maar dat kan niet omdat toch die angst voor die kernwapens bestaat. En dat is een reële angst. En ja, je ziet ook dat het door de generaties heen gaat. De oudere generaties hier die zeggen van, nou ja, hoor eens even, we hebben hier tijdens de Koude Oorlog altijd rekening mee gehouden. Dit was een van de grootste problemen en een van de grootste dreigingen die we hadden. En nu, de jonge generaties doen er wel erg makkelijk over, maar die hebben ook werkelijk geen idee wat kernwapens zijn. Maar het allerbelangrijkste punt is, en ik denk dat daar dat was ook de meest interessante discussie die we hadden tussen politici en de experts, inclusief de militairen die het werk moeten doen. Er is geen, wat we noemen, een campaign design. Dus oftewel, we gaan erin als Westen. We doen allerlei dingen. Maar het leveren van wapens en het opleggen van sancties is op zich geen strategie. Het is incrementalisme. Dus iedere keer doe je wat. En dan vervolgens ga je kijken hoe het uitwerkt. Dan doe je weer wat en je neemt een stapje vooruit. Doe een stapje terug misschien. Maar uiteindelijk is het geen strategie. Er zit niet een, nou ja, nogmaals, een campaign design achter met duidelijke punten die je zou moeten halen en waardoor je ook succes kunt meten. Wij kunnen nu op dit ogenblik helemaal niet meten wat het effect is van de sancties. We kunnen niet, althans het effect van de sancties op het slagveld, we kunnen het effect niet meten van onze wapenleveranties, behalve dan dat Rusland niet zo hard gaat, maar eigenlijk kunnen we dat niet. Er is dus een enorme debat hier ook ontstaan van, moet er niet gewoon een campaign design komen? Ja. En wat willen we nu eigenlijk? En zeker als je zegt van, whatever it will take, en het maakt niet uit hoe lang het duurt, dan moet je toch wel even goed bepalen, wat dat dan eigenlijk is.
Ja, veel sceptische geluiden daar op die conferentie. Je zal je daar als een vis in het water voelen. Straks meer over die strategie. Ik wil eerst eventjes met Peter kijken naar de situatie op de grond. Zoals we dat altijd meteen doen in de updates. En dan moeten we denk ik kijken naar de situatie in Bakhmut. Hoe zie jij daar het Russische offensief verlopen?
De situatie is heel kritiek. Dat heeft Zelensky ook al aangegeven. Heeft ook al aangegeven dat ze niet bereid zijn te verdedigen tot de laatste man. Niet tot elke prijs. Dat is eigenlijk een soort van opening naar een terugtrekkende beweging die ze zullen moeten gaan maken, denk ik. Willen ze niet, of willen ze in ieder geval voorkomen dat hun mensen daar als ratten in de val zitten. Op dit moment claimen de Russen dat ze op een haar na Bakhmut hebben ontsingeld. Wat we daar precies onder moeten verstaan is een beetje onduidelijk. Maar er wordt wel gezegd, er is nog maar één doorgaande weg, zeg maar, langs welke voorraden Bakhmut kunnen bereiken. Dan wel waar langs Oekraïnse troepen zich zouden kunnen terugtrekken. Dus het moment lijkt toch wel naderbij te komen dat de Oekraïners zich uit Bakhmut gaan terugtrekken.
Dat zou dan een Russisch succesje zijn. Ik las gisteren wel bij het Britse ministerie van Defensie. Die zeiden ook over de lente, het modderseizoen is eigenlijk alweer begonnen, want de dooi is ingezet. Lopen de Russen dan niet op een gegeven moment ook vast?
Ja, zullen ze zeker last van hebben. Het is wel zo, we weten nog niet echt duidelijk, hè, wat de Russische plannen zijn als ze Bakhmut hebben veroverd. Natuurlijk bestaat de wens en het streven ook om de rest van de oblast Donetsk, hè, die ze nog niet in handen hebben, ook te veroveren. Hè. We hebben het dan over steden als Sloviansk en Kramatorsk. En nog verder naar het zuiden natuurlijk. Maar het is de vraag of ze daar heel snel toe in staat zullen zijn. Omdat natuurlijk inderdaad door het modderseizoen, het over terrein rijden met voertuigen, zeker panzervoertuigen en tanks, nou ja, ik wil niet zeggen onmogelijk wordt, maar toch wel heel zwaar belemmerd wordt. Het is ook de reden, denk ik, dat de Oekraïners nog niet begonnen zijn aan hun offensief, want die weten dat.
Ja.
Dus die zullen waarschijnlijk wachten tot de boel opdroogt, en dat zal eind maart misschien zijn, begin april. Maar ja, de Russen hebben in feite als politieke opdracht van het Kremlin meegekregen om eind maart de hele Donbass in handen te hebben. Dus weet je, het is de vraag of dat een realistische opdracht is. Omdat die, ja, we hebben wel eerder gezien dat ze politieke opdrachten kregen die niet eigenlijk te realiseren waren. Dat is het verhaal van de hele operatie eigenlijk. Ja. En ook nu zou je dat weer mogelijk kunnen stellen. Dus het is de vraag of ze dat gaat lukken voor eind maart.
Maar Peter, even samenvatten, want het is toch eigenlijk wel ongelooflijk als je dat bij elkaar optelt. Hè? We zien dus, bij Voelen, daar zijn al die tanks gewoon kapot geschoten.
Zuidelijker is dat, hè?
Ja. De Russische opmars is begonnen. Nou, dat leidt dan dus tot een incrementeel iets in Bakhmut, wat ook strategisch niet eens zo vreselijk belangrijk is.
Nee.
Vanuit Wit-Rusland zijn de troepen weggehaald, heb ik me laten vertellen. Dat komt dus ook helemaal geen opmars aan. Eigenlijk is het, zou je gaan denken, alleen nog verdere mobilisatie met alle problemen die daarmee gepaard gaan, kan Rusland nog helpen?
Ja, dat lijkt erop. Die mobilisatie is eigenlijk nooit echt helemaal gestopt. Hè? Dat hebben ze wel aangekondigd, maar ze zijn eigenlijk gewoon stiekem doorgegaan. Troepen in Belarus zijn daar eigenlijk alleen maar geweest om te trainen. Belarus beschikt over uitgebreide trainingsfaciliteiten, oefengebieden, et cetera. Dus die waren eigenlijk nooit van plan om van daaruit bijvoorbeeld Oekraïne weer aan te vallen. Ook al werd daarop gespeculeerd en was er ook vrees voor. De Oekraïners hebben in het noorden een stevige verdediging aangebracht. Maar uiteindelijk blijken die troepen inderdaad weer weggehaald worden als ze klaar zijn met de training. Maar dat betekent ook dat ze ergens anders gaan opduiken.
Ja.
En we zien nu in Luhansk troepenverzameling en in Zaporizhia, zuid van de stad Zaporizhia.
Ja.
Nou, een wezenlijk probleem, denk ik, Peter, is dat Russische reserves eigenlijk niet meer bestaan. Dus wat je eigenlijk zou willen doen is, je wil een aanval lanceren, dan komt er een volgende golf en misschien nog een volgende golf. En dat doe je met reserves. Maar de reserves worden nu belangrijke mate aangewend om verliezen te compenseren. En
klopt,
dat is nou niet echt een manier waarop je zelf succes kunt boeken. Als ik hier de militairen hoor, dat is al interessant. Die nemen het woord winnen op die manier niet in de mond. Die zeggen, er zijn twee waarschijnlijke scenario's. Dat is dat de Russen tegen hele hoge kosten proberen om die vier oblasten die ze nu gedeeltelijk in bezit hebben, om die helemaal in bezit te krijgen. Veel meer kunnen ze niet doen. Of ze kunnen uiteindelijk, en daar zouden ook de fortificaties op wijzen, die nu zijn ingericht, ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om zoveel mogelijk te houden wat ze nu hebben en dan aan te sturen op andere handelingen. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Maar ja, als je dus gewoon kijkt wat er militair technisch mogelijk is, dan is dat zeer beperkt voor de Russen.
Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk ook dat het offensief, voor zover je dat nu nog een offensief kunt noemen, aan het culmineren is, zoals dat heet.
Ja.
Dus tot stilstand komt. Dat is inderdaad snel. Ik denk sowieso dat de Russen kunnen vergeten om alles helemaal te veranderen. Gerson zullen ze nooit meer krijgen. En Gerson hoort ook bij het oblast, zeg maar, wat ze hebben geannexeerd.
Dan zouden ze weer de rivier over moeten.
Dat kunnen ze niet. Ja. Dus dat gaan ze nooit meer krijgen. Dus uiteindelijk komt er een punt inderdaad dat de Russen voor zichzelf moeten bepalen: dit is genoeg winst.
Exact.
En ja, dan ontstaat er misschien een moment om de tafel te gaan zitten. Oekraïners, denk ik, zullen nog proberen daar zoveel mogelijk van af te snoepen. Ik verwacht uiteindelijk wel dat ze met een zuidelijk offensief zullen beginnen. Om te proberen in ieder geval die landbrug die de Russen hebben gecreëerd naar de Krim toe af te snijden. En hoe ze dat precies gaan doen, dat moeten we dan nog even zien. Want dan zijn ze zelf natuurlijk niet al te duidelijk over, om het zomaar eens uit te drukken. Maar die kans zit er wel in dat gaat gebeuren.
Hoe ze dat precies gaan doen, laten we dat zo eens even een beetje proberen te bedenken. Na het volgende.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met HCSS defensiespecialist en oud-luchtmachtofficier Peter Weininga over het Oekraïense tegenoffensief. Want we hebben dus vastgesteld dat de Russen een beetje vast lijken te gaan lopen. Dat de Oekraïners dan, nadat het modderseizoen is afgelopen, wat hebben de Oekraïners dan nu aan reserves verzameld en aan extra westers materieel waarmee je zou zeggen, daar kunnen ze echt wat mee?
Ja, dat is een belangrijke vraag, Hugo. Ik sprak net met de staatssecretaris van Defensie van Litouwen. En die zegt, ja, het is dus eigenlijk een strijd tussen kwantiteit en kwaliteit. De kwantiteit van Oekraïne en de kwaliteit van de Oekraïne en de kwantiteit van de Russen. En de grote vraag is, hoe kunnen we die kwantiteit nu eigenlijk, met name op mankrachtengebied van die Russen, hoe kunnen we die compenseren met kwaliteit? En of moeten we zelfs overwegen om Oekraïne te vragen om een nog grotere mobilisatie te gaan plegen? Maar dat is bijna onmogelijk. En ik vroeg hem, of moeten we soms zelf mee gaan vechten? Daar kwam trouwens niet echt een antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Dat vond ik wel veel betekenis. Je zit hier dus wel met een geweldig probleem. En kijk, ik zat namelijk zelf in een panel net. Dat ging ook over de wijze waarop Rusland nog kan gaan sleutelen aan zijn militaire kracht. En dat kan. Er zijn allerlei berekeningen op tafel gelegd hier, waaruit toch blijkt dat de Russen echt, als het gaat om aantallen, in de meerderheid zijn. En ze zouden dus in theorie kunnen schoppen. Behalve als je ervan uitgaat dat ze op een aantal punten het ongelooflijk incompetent doen. En dat is ook zeg maar de algemene conclusie hier. De incompetentie die zorgt ervoor dat Oekraïne vrij ver kan komen.
Maar dat betekent dus, Rob, als je het allemaal tot je door laat dringen, dan heeft Poetin niet veel opties meer. Een van de dingen die hij kan doen, hij kan, als Bachmut valt, kan hij er ongelooflijk stoer over lopen doen. Dat is allemaal onzin. Ja. Maar dan gaan we gewoon zeggen, oh man, dat is zo geweldig. En we hebben het gewonnen en fantastisch.
Ja, en het aardige daarbij is dat hij dan concurrentie krijgt van Prigozhin met zijn Wagner-strijders.
Ja.
Want die zal ook de eer opeisen. Dus dat geeft ook al aan, zeg maar, hoe lastig de situatie is aan de Russische kant. Ze hebben te maken met allerlei figuren, mailbloggers. Denk aan Igor Girkin, zeg maar, die echt een doorn in de zij is van Poetin. Prigozhin noemde ik al, Kadyrov, die allerlei uitspraken doen. En ook druk uitoefenen, zeg maar, om harder door te pakken. Mm-hmm. Bachmut, het lijkt onvermijdelijk dat Bachmut gaat vallen. Dat zal absoluut gevierd worden, inderdaad. Want ze hebben wel een succesje nodig, zo langzamerhand. Voor de Oekraïners zal het een klap zijn, maar niet zodanig dat ze de kopjes laten hangen, denk ik. Want ze hebben een eigen plan, inderdaad. En dat eigen plan, dat zou kunnen zijn, hè, we praten over scenario's, maar een scenario wat je wel vaker hoort, zou kunnen zijn dat ze in het zuiden inderdaad iets willen.
Dat ze dan die landbrug, de Russische landbrug naar de Krim kunnen doorsnijden door naar de Azovzee door te steken bij bijvoorbeeld Melitopol of bij Mariupol, zie ik dan genoemd. Dan heb je een spoor en een snelweg. En als je dat te pakken krijgt, dan hebben de Russen echt een probleem, niet waar?
Ja, als je echt doorsteekt.
Maar het moet wel kunnen, jongens.
Ja, het moet kunnen.
Ik heb hier niemand gesproken en hier zitten nog heel wat deskundigen bij elkaar. Ja. En vooral ook militairen die denken dat dat een hele makkelijke optie is op de korte termijn. Nee,
het is ook absoluut.
Daarvoor moet je dus gewoon veel meer mankracht op.
Ja, het is ook absoluut geen.
Brengen om dit voor elkaar te kunnen krijgen.
Het is absoluut geen makkelijke optie. Maar het is wel een optie die in ieder geval in de hoofden zit van een aantal mensen.
Zeker.
En kijk, wat ze zouden kunnen doen is vanuit Zaporizhia proberen door te stoten naar Berdyansk. Berdyansk ligt halverwege Mariupol en,
Ook aan de kust. Ja.
En dat is ook een havenstad. Ja. Dan snij je automatisch een spoorlijn door en twee grote doorgaande wegen. En dan heb je in feite je doel al bereikt. Ja. Maar, inderdaad, de grote maar, en Rob geeft het ook al aan, dat is een zeer gecompliceerde operatie. Want dat betekent eigenlijk dat je dwars door gebied wat bezet is door de Russen wil doorsteken.
En dan zitten
je,
die links en rechts van je. Dus
en dat die van beide kanten kunnen aanvallen.
Ja. Dus, ja, ik heb deze optie eerder ook in onze podcast aangegeven, dat dat wel eens een interessante zou kunnen zijn. En dat Oekraïne eigenlijk dezelfde truc uithaalt als ze eerder hebben uitgehaald. Dat we allemaal naar het noorden keken terwijl ze in het zuiden aan het concentreren waren. Hoe ze dat nog voor elkaar hebben gekregen. Dat moet historisch ook maar eens even goed uit gaan zoeken. Mm-hmm. Maar dat zou in dit geval ook het geval kunnen zijn hoor.
Ja, dat klopt ook. Ik ben ook benieuwd of ze echt deze zet zullen doen. De Russen weten we nu van dat ze zich zuid van Zaporizhia aan het verzamelen zijn. Daar zijn zelfs Wagner-troepen naartoe gebracht met hele busladingen vol. De Russen hebben ook verschillende strategische kruispunten, knooppunten van wegen, hebben ze gefortificeerd. Mm. Van alle kanten met stellingen omgeven en loopgraven, stelsels eromheen gegraven. Dus die zullen zwaar worden verdedigd. Dus het is maar de vraag of het gaat lukken. Maar dit is één optie die je wel vaker hoort. Zou dat betekenen, als ze Berdyansk pakken inderdaad, dat ze weer een havenstad erbij hebben. En dat is natuurlijk wel van belang.
Maar het is wel interessant hoor wat je zegt. Want kijk, die fortificaties die de Russen hebben ingericht over honderden kilometers. En daar praten we dus echt over. Inclusief nu op Russisch grondgebied. Dat duidt er eerder op dat ze uiteindelijk willen consolideren. Dan dat ze heel erg veel verder willen en kunnen gaan.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Ze sturen aan op een frozen conflict, zoals ze altijd.
Ja, of in ieder geval in bezit houden van die vier oblasten, voor zover ze die hebben veroverd.
Ja. En alles voor Oekraïne zal dus afhangen van de toevoer van westerse wapens. Wat dus zoals we steeds zien stapje voor stapje gaat met veel twijfel en onzekerheid omgeven. Vind jij dat voldoende is wat er gebeurt?
Nou, dus dat incrementele wat Rob net bedoelde, daar zit inderdaad geen strategie achter. Anders dan we blijven de Oekraïne steunen. Eigenlijk bepalen de Oekraïners de strategie. Er zullen een aantal mensen zijn in het Westen die daarvan op de hoogte zijn. Ik denk met name Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Omdat die veelvuldig contact met ze hebben. Die zullen weten wat hun strategie is. De rest in het Westen weet het eigenlijk niet. En moet op goed vertrouwen eigenlijk spullen blijven leveren. Waarvan ze dan hopen dat het op de juiste manier wordt toegepast. En dat het Oekraïne ook in staat stelt te doen wat ze dan als strategie zich hebben voorgenomen. Maar het Westen heeft natuurlijk geen einddoel eigenlijk. We vinden het lastig om te spreken over een einddoel. De Amerikaanse minister van Defensie Austin heeft in het begin gezegd, de bedoeling is om de Russische slagkrachten te degraden. Dat heeft hij echt gezegd. Ja, wat betekent dat? Dat is ook een heel vaag einddoel. Dat betekent in feite inderdaad niks. Want uiteindelijk, als het conflict over is, zullen de Russen hun strijdkrachten weer gaan opbouwen. Misschien om het nog een keer te proberen, of gewoon om een sterke militaire macht te blijven. Dus het Westen heeft geen doel anders dan inderdaad te doen whatever it takes, zoals Biden dat heeft gezegd. And as long as it takes. Maar dat is natuurlijk retoriek.
Maar er zijn nieuwe ideeën van dat Rand Report, van dat rapport waar Rob aan mee heeft gewerkt, dat je dus extra wapenleveranties. Dan zeg je tegen de Russen, dat doe ik niet als jullie bereid zijn te gaan praten. Dat soort grappenmakerij.
Kijk, dat soort dingetjes, dat zou je moeten proberen. Maar dan moet je wel serieus met ze in gesprek proberen te komen. Ja. Ik weet niet, kijk, we hebben het gehad over van de week was die G20, waar Lavrov en Blinken elkaar even hebben ontmoet. Mm-hmm. We hebben er maar 10 minuten gesproken. Er zijn twee dingen over naar buiten gebracht. Het ging over START en het ging over
kernwapenverdrag.
Ja, precies. En het ging over, dat Blinken vond dat de Russen zich moesten terugtrekken. We weten niet wat er nog meer is gezegd. Mogelijk zijn daar openingen geprobeerd te zoeken, om met elkaar op een andere manier in gesprek te komen over dit soort zaken.
En Scholz gaat nu naar Biden toe. En die gaat 2 dagen met hem praten. En geen pump and circumstances, geen persconferenties. Dit gaat over dit soort dingen, denk ik.
Dit gaat over zeg maar de coalitie die Scholz probeert te bouwen om de Oekraïne van veiligheidsgaranties te zien, die nog net niet zo ver gaan als artikel 5 van de NAVO. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, exact.
Onderhandelingen zijn vies woord meer, hoor. Hier ook in Estland. Dat is wel heel erg bijzonder, want Estland behoort met Nederland en alle Baltische staten trouwens tot de hardliners binnen de NAVO en de Europese Unie. Maar iedereen begint zich nu wel te realiseren dat er iets aan het veranderen is. En dat je niet dat er niet een en al Hosanna is in Oekraïne. En dat de Oekraïners dit zomaar gaan winnen. Dus er wordt nu heel nadrukkelijk nagedacht over wat moet je dan doen? En zeker wat moet je dan doen op het moment. En je triggert me met veiligheidsgaranties, Peter. Wat ga je dan doen als er een staakt het vuur is? Er is echt nu een discussie gaande om dan de Oekraïners onmiddellijk bij de NAVO te trekken.
Ja.
Of het dat gaat worden, weet ik niet. Ik heb het zelf ook wel eerder gezegd dat als er zo'n vacuüm is dat ontstaat direct na een staakt het vuren, dan moet je echt onmiddellijk naar voren sprinten. Dan moet je een strategie hebben. Dan moet je de veiligheidsgaranties afgeven.
Ja.
En dan dat betekent dus dat je dus geen andere keuze hebt dan na te denken over lidmaatschap van de NAVO en misschien wel van de Europese Unie. En realiseer dat als je het land wil opbouwen, dan wordt er alleen maar geïnvesteerd door private partijen als het land veilig is. En dat betekent gewoon bij de NAVO.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Oekraïne is al lang de neutraliteit voorbij. Ik vind het riskante van het initiatief wat Scholz nu ontwikkeld heeft met in ieder geval Engeland en Frankrijk. Dat je,
welke initiatief is dat?
Over die veiligheidsgaranties, zeg maar.
Okay. Dat bedoel je.
Ja, precies. Waarover Scholz nu ongetwijfeld met Biden gaat praten om de Amerikanen erbij te betrekken. Ik ben benieuwd of die daar beet krijgt. Want in feite zou je zeggen, dan leg je de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Oekraïne bij een beperkt aantal landen. Ja. Terwijl je het ook bij de hele NAVO kunt neerleggen.
Ja.
Dus ik vind dat in die zin snap ik dit initiatief niet. Maar goed, misschien weet ik het fijne er niet van.
Dit was een bericht in de Wall Street Journal, meen ik. Ja. Waarin dus werd gesteld dat veiligheidsgaranties in de maak zijn om Oekraïne ook aan te zetten tot onderhandelingen. Maar dat zou geen artikel 5 garantie zijn.
Nee, dus wat is het dan? Ik bedoel, als er een staakt met vuren komt en Rusland verbreekt dat en begint zijn offensief weer. Wat gaan die landen dan doen? Gaan ze Oekraïne daadwerkelijk met mensen en middelen en mensen bijstaan, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want dat komt dan in de buurt van een artikel 5-achtige afspraak. Of sturen ze alleen maar wat meer tanks en vliegtuigen. Dus,
maar de wens om te gaan onderhandelen is de gemene deler. Dat wil Biden, dat wil Macron en dat wil Scholz.
Nou, Biden heeft zich nog niet zo geuit natuurlijk, maar Scholz wel inderdaad. Dus
maar hier Biden wel een beetje eigenlijk achter. Ook wel. Ik wil dus de positie van Zelensky sterker maken aan de onderhandelingstafel.
Ja.
Daar zit het gewoon in.
Ja, dat klopt. Maar dat betekent eigenlijk wel dat hij van tevoren een voorwaarde stelt. En dat die positie dus ook daadwerkelijk sterker moet worden.
Ja.
En daar zou bijvoorbeeld een succesvol offensief van de Oekraïners, welke kant het ook op gaat, bij helpen.
Ja, tot nu toe was het dus vooral handelen naar bevind van zaken van de kant van het Westen. Maar dit zou een goed moment zijn om eens na te denken over strategie en waar je uiteindelijk wil uitkomen.
Ja. Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-en-de-wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Ton Nuyen vraagt ons, zijn de toegezegde wapens op tijd aan het front zodat Oekraïne daadwerkelijk terrein kan veroveren en kan hierdoor de beslissende slag worden geslagen waardoor de Russen zullen opgeven? Zien jullie die mogelijkheid?
Ik denk dat de tanks in ieder geval in een flink aantal tijden aan het front zullen zijn. Gaan nu al die kant op. Er zijn geloof ik al tanks in Oekraïne, Leopards. Er gaan meer die kant op. De Abrams, daar moet je niet op rekenen voorlopig. Die komen volgend jaar pas ergens. Daar doen Amerikanen vreselijk ingewikkeld over. Ik denk dat die tank niet zo goed is als ze hebben geadverteerd, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Maar Peter, aan de andere kant weet je, het gaat ook wel erg langzaam. En we hebben nu al gezien dat tankleveringen worden opgehouden omdat er geen reserveonderdelen zijn. Nou, dat is wel handig als je die hebt als je een tank stuurt. Sommigen die doen het gewoon niet.
Ja.
Die waren toegezegd.
Ja.
Ik zie hier ook gewoon een enorme vrees, ook bij de Oekraïners die hier zijn, dat het gewoon eigenlijk te weinig is. En als je dan vervolgens kijkt hoeveel tanks de Russen hier tegenover kunnen zetten, Ja, dan gaat het over als je alles plust en mint met wat er nog in de opslag zit en wat het wel en wat het niet doet en wat verniet dat is, kom je toch aan 2000 tanks.
Nou, klopt, maar ook daarvan is de vraag. Als
je gefeliciteerd Westen, dan zou je toch nog wel eventjes iets anders uit de kast moeten trekken.
Daar ben ik met je eens, maar het is ook bij de Russen de vraag wat het wel en niet doet, hoor.
Nou ja, dit is de berekening die ik heb gezien. En die was al afkomstig van de Oekraïners zelf. En die zeiden, nou, 2000 tanks zouden ze moeten kunnen mobiliseren op een of andere manier.
Oké. Nou goed, ja, kijk, het is niet zo dat de Oekraïners nu weerloos zijn natuurlijk. Hè.
Ze hebben ook heel veel gevechtsvoertuigen de afgelopen tijd erbij gekregen. Hè? Van wat waren die Strikers en Marders? Nou ja, goed.
Er komen nog Bradleys
aan. Maar dat waren echt grote aantallen.
Dat zijn grote aantallen. Ja. Ze hebben onder andere 500 tanks op de Russen buitgemaakt. Dat is ook een behoorlijk aantal. Nice. Daarnaast hebben ze zelf natuurlijk verliezen geleden. Maar ze hebben nog zelf ook eigen tanks over. Dus in die zin hebben ze best wel wat. En als dat aangevuld kan worden, nou ja, met, laat ik het zo zeggen, een aantal tientallen Leopards, dan zou dat heel mooi zijn. Ja, het is de vraag of het op tijd komt. Ik durf het niet helemaal met zekerheid te stellen, maar even afhankelijk van welke tijdsbalk ze in hun gedachten hebben over offensief, zou het best wel mee kunnen vallen in die zin.
Ja, en dat, nog
even, ja, hoe meer prut, hoe beter. Hè? Nu, nu het gaat dooien. Hè? Hoe meer die Russische tanks in de prut wegzakken, hoe beter het is.
Dat, klopt.
Dat scheelt gewoon tijd.
Dat klopt.
En vergeet voelen daar niet. Als je onervaren jongens in tanks stopt, dan worden ze gewoon allemaal afgeslacht.
Ja, nou dat heeft zeker meegespeeld in voelen daar. Maar ik denk ook wel de leiding daarboven, die natuurlijk nooit op zo'n manier een offensief over de weg in kolonnes had moeten laten uitvoeren. Noodgedwongen omdat de velden vol met mijnen lagen en ze zelf te weinig mijnruimingsmiddelen hebben. Dus weet je, dan zou ik op een hele andere manier een offensief proberen te voeren. Maar goed, het is de vraag hoeveel keus daar was en hoeveel druk er op die commandant lag. Maar dat het een blunder is geweest, dat mag je zeker stellen, ja.
Handige Harry vraagt, als Oekraïne grote successen haalt in de lente, dan de Krim aanvalt en er met troepen heen gaat, wat verwachten jullie dan dat het antwoord van Rusland zal zijn?
Ja, dat is de vraag. Het is de vraag in hoeverre Rusland een antwoord kan geven. En ik bedoel, natuurlijk duikt dan meteen de kernwapendiscussie weer op. Die is nooit helemaal uit beeld natuurlijk. Laten we dat heel eerlijk stellen. Ik weet niet of de Oekraïners erop uit zijn om de Krim te veroveren, zeg ik hier zo hardop denkend. Het is wel zo, zolang de Russen de Krim hebben, dan blijft dat een bedreiging voor zeg maar de Oekraïnse scheepvaart vanuit de havens Odessa, Mykolaiv, Gerson en ook als ze Berdyansk veroveren, ook daar een bedreiging voor. Dus daar zullen dan, stel dat het tot een vredesregeling komt, keiharde afspraken over moeten worden gemaakt, die internationaal ook worden gesanctioneerd, zeg maar. Maar het is de vraag inderdaad of de Oekraïners dat willen. Ik denk dat de Oekraïners wel zullen blijven aanvallen. Russisch potentieel op de Krim. Dat hebben ze al eerder gedaan. Dat zullen ze blijven doen. Want dat wordt uiteindelijk in het geweer gebracht tegen Oekraïne. En dat kun je maar beter voor zijn. Dus in die zin zal de Krim regelmatig worden aangevallen. Als er inderdaad sprake is van een zuidelijk offensief, dan zullen de aanvallen op de Krim ook heviger worden, denk ik.
Even terug naar die ontwerpverdragen die bijna een jaar geleden op tafel lagen. Wat we daarvan weten is dat Zelensky de Krim, de oplossing voor de Krim, even wilde parkeren.
Ja.
En dat duidt er dus op dat de Krim voor Zelensky kennelijk, voor zover ik het goed interpreteer, geen directe prioriteit heeft.
Nee.
En dat blijkt ook wel uit wat de Amerikanen aan het doen zijn. Die willen dus niet dat Amerikaanse wapens worden gebruikt om de Krim aan te vallen. Die zijn ook terughoudend met het geven van, om die reden, een voldoende informatie over de Krim. Als de Russen geconfronteerd worden met een aanval van Oekraïne, zoals bijvoorbeeld op die roemruchte brug, dan is dat echt huisluit geweest van de Oekraïners zelf.
Denk het ook, ja. Denk het ook. En heel slim uitgevoerd.
Zou het ook zo kunnen werken als bij Gerson ging, dat ze misschien niet dat gebied proberen te veroveren, maar als ze die landbrug doorsteken en dan misschien ook nog die brug nog een keertje goed opblazen, dat de situatie sowieso onhoudbaar wordt voor de Russen daar?
Ja, dat zou kunnen. Je kunt Krim inderdaad helemaal afsnijden van de buitenwereld in die zin. Behalve dan dat je er nog wel met vliegtuigen kunt komen natuurlijk. Maar dat is mondjesmaat vergeleken bij wat er over het spoor en de weg gaat van noord en zuid. Dus Dus dat zou kunnen, dat ze dat proberen. Maar, of ze
maar echt... realiseer je, ja. Peter, dat er dus ook heel veel fortificaties aangelegd zijn, ja, rond de Krim. Dat, ja, is interessant,
ja,
hè?
Ja, ook in de Zaporizhia-oblast, in de Gerson-oblast, op die, ja, wegen, zeg maar, die leiden naar de Krim toe.
En defensie is makkelijker dan offensie. Dus dat is gewoon, dat leidt tot, dat gaan ze behouden misschien.
Nou ja, dat is de vraag. Dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat Zelensky de Krim geparkeerd heeft. Omdat hij hem inderdaad buiten even de strategie wil houden. In ieder geval wat hij daar openlijk over zegt. Het kan natuurlijk zijn, weet je, dat er in een heel idioot scenario de hele Russische inspanning instort, omdat het gewoon niet langer houdbaar is. Ja, dan kunnen de Oekraïners bij wijze van spreken gewoon doorlopen richting de Krim. Maar dat verwacht ik niet. Want de Russen inderdaad zijn nog niet verslagen. Laten we dat ook even stellen.
Ja. Wim Heijnen vraagt, Rusland schijnt nog veel redelijk moderne wapens en munitie achter de hand te hebben. Hoe komt het dan, of lijkt het, dat er nu zoveel oud spul naar het front wordt gestuurd?
Omdat ze daar gewoon het meeste van hebben. Hm. Dat is eigenlijk het punt. Ze hebben wel moderne wapens. Moderne tanks, T-90's, T-14's, die van deze eeuw zijn. Hè, 2014, zeg maar. Daar wijst dat getal naar. Alleen daar hebben ze veel te weinig van gewoon. Dat is het, die worden ook wel bij elite-eenheden ingedeeld. Zijn ook al een keer ingezet, geloof ik. Maar ja, dat is mondjesmaat. Omdat ze van het oude spul gewoon veel meer hebben.
Ja. Church vraagt dan weer over de westerse kant. Als de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog hun militaire productie in betrekkelijk korte tijd konden verhogen tot een niveau waarbij je bij wijze van spreken een vliegtuig per uur kon bouwen, waarom kan dat nu dan niet?
Oh, ja, maar dat komt omdat de VS toen zeg maar in de oorlog had verklaard. Of tenminste, de oorlog werd verklaard door Duitsland en Japan. En ze dus in een oorlogssituatie bevonden. Waarbij ze gewoon, waar Roosevelt speciale wetten heeft decreten zelfs heeft getekend. Waarbij dat kon.
Ja, ja. En, wat Poetin heeft gedaan volgens mij toch ook? Om de eigenlijk de hele economie te mobiliseren.
Dat klopt, maar dan moet je wel. Dan moet er wel sprake zijn van een zeg maar flexibel. En entrepreneurial economie zoals dat in Amerika ook bestond in de Tweede Wereldoorlog. En die is er in Rusland niet. Het wordt gehemperd door vreselijk veel bureaucratie, corruptie, et cetera. Het is in Rusland een veel groter probleem dan in Amerika. In Amerika gingen die schouders eronder. Vrouwen gingen de fabrieken in, mannen gingen het leger in. Ja. En er werd één Liberty ship per week zeg maar gelanceerd. Ja. De vliegtuigfabrieken kregen de opdracht 50.000 vliegtuigen per jaar te bouwen. Ja. Weet je, dat soort plannen. En dan gaan die schouders eronder in Amerika en iedereen gaat ervoor. Mm-hmm. Ja, dat is in Rusland niet. Het hele volk zit eigenlijk niet op deze oorlog te wachten. Dat is ook de grote uitdaging waar Poetin naar zit en waarom die met allerlei vals vlek programmaatjes komt, zeg maar. Om die bevolking maar achter die oorlog te krijgen.
Thomas Dijker vraagt, hebben mogelijke toekomstige veranderingen in het politieke landschap in de landen die Oekraïne steunen invloed op de keuzes die Oekraïne nu of binnenkort militair maakt? Gezien het risico bijvoorbeeld op een Trump-adept in de toekomst in de VS.
Lijkt me iets voor Arend Jan.
Ja.
Kan je hem nog één keer herhalen?
Je nog op te letten, hè?
Ja, bijvoorbeeld de mogelijkheid dat er weer een Trumpist aan de macht komt in de VS. Dat kan eind volgend jaar, geloof ik, al het geval zijn. Maar heeft dat invloed op hoe nu de strategie aan Oekraïnse of misschien aan westerse kant wordt ingezet?
Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Het vervelende is wel dat in het Amerikaanse politieke systeem een Trumpiaan altijd toch weer denkbaar is. Simpelweg omdat Trump heeft aangetoond dat je met liegen en bedriegen heel ver kan komen. En het nare feit doet zich voor dat de Democratische Partij zo verdeeld is tussen de wokist en de niet-wokist. Waarbij dus de liberale wokist eigenlijk ook over de wapenleveranties beginnen. Hè? Het is gewoon gevaarlijk. En dat betekent dus dat, en dan kom ik bij het beantwoorden van de vraag, dat Biden zelf er ook rekening mee houdt. Dat hij niet over zijn graf heen kan regeren. Ja, en dat hij dus. En Scholz is nu bij hem. Hè, en dat gaat, we moeten nu wel binnen 2 jaar moeten we er een einde aan zien te breien. In die zin natuurlijk wel. Het is angstaanjagend.
Ja, de volgende Trump zou zomaar DeSantis kunnen heten. Dus, ja.
En dat is een onduidelijke man. Het was een Fallujah, een special force. Was
maar
het,
jongens, die zullen de stekker er ook niet direct uittrekken, hoor.
Nee, dat
want de consequenties voor het Amerikaanse leiderschap is echt enorm. Ik vind eerlijk gezegd wat er op dit ogenblik gebeurt met de enorme verschillen in opvatting over wat Amerika en Europa met China willen. Waarbij de Amerikanen zeggen, we willen dat land helemaal gaan isoleren, ontkoppelen van de wereldeconomie. En de Europeanen die zeggen, nou maar niet. Dat is echt een veel groter probleem, denk ik, op redelijk afzienbare termijn. Dat speelt trouwens nu al. Voor de transatlantische relaties en mij ook voor de steun van de oorlog van Amerika in deze context, hoor.
Ja, om een parallel te maken, kijk, Amerika is ook weggetrokken uit Afghanistan, hè? Weet je nog?
Ja.
En weet je nog hoe boos we allemaal waren op de manier waarop het ging? Maar het is wel gebeurd.
Ja, ja, het wordt overigens Biden verweten, maar dat was Trump zijn besluit, hè?
Ja.
Dus ja. Kijk, ik denk inderdaad dat het niet meteen effect zal hebben op de inspanningen voor Oekraïne. Dat is eigenlijk ook wel een succes voor Biden. Want die heeft zich zo gecommitteerd, ook door Kiev te bezoeken. Hoe heet die, Zelensky te omhelzen en te zeggen, we are with you as long as it takes. Dat de, ook al komen de Republikeinen aan de macht, ze niet zo zich eenvoudig terug kunnen trekken. Dat zou inderdaad Amerikaanse leiderschap enorm aantasten. En dat heeft dan meteen ook repercussies voor het Amerikaanse leiderschap richting China. Mm-hmm. Dus daar moeten ze zeker rekening mee houden. Mm. En er zijn nog genoeg verstandige Republikeinen die daar goed over nadenken.
Maar het isolationisme is een monster. Het is een luipaard dat ligt te slapen op het kleedje. Het kan zomaar kan het wakker worden.
En het gaat ook nooit weg uit Amerika.
Hierop aansluitend pakken we nog even de vraag van Piet Lodder mee. Die vraagt, wat als er een tweede front komt in de zin dat China een aanval op Taiwan inzet? Kan de VS twee fronten tegelijk aan? En zo niet, voor welke kiezen ze dan?
Nou, het antwoord is heel simpel. Het antwoord is nee. En dit is ook de reden waarom de Amerikanen geen oorlog willen hebben in Europa met Rusland. Tijdens de Koude Oorlog was er een periode dat de Amerikanen een 2,5 oorlogsstrategie aanhingen. Je kunt op twee verschillende locaties een hele grote oorlog voeren en nog een kleintje, zeg maar een soort stabilisatie-vredesoperatie ergens anders. En ook de Amerikaanse krijgsmacht is capaciteiten kwijtgeraakt in de loop van de decennia en kan nu nog maar één oorlog voeren. Dat is echt een geweldig probleem.
Ik denk het ook. We hebben het in de Tweede Wereldoorlog gezien dat ze dat konden natuurlijk. Maar daar was die enorme industriële opbouw voor nodig.
Ja.
En daarop zijn ze gaan voortborduren tijdens de Koude Oorlog als het ware. Maar het is in de jaren 90 in feite ook helemaal wegbezuinigd.
Ja. Maar dus het tweede deel van die vraag. Als Amerika dan moet kiezen tussen Oekraïne en Taiwan, welke wordt het
Taiwan
dan?
Daar gaat het grootste gevaar vanuit uiteindelijk. In de Amerikaanse optiek.
Ja. Ja.
Het is niet zo dat ze Europa niet belangrijk vinden. Eigenlijk vinden ze China altijd al belangrijker. Europa is in die zin voor hun een aberratie als het ware. Omdat ze gedwongen worden zich daarmee te bemoeien. Omdat het maar niet rustig wordt, bij wijze van spreken. Omdat de Europeanen het niet zelf kunnen doen.
Ja.
Hun hele streven om Europeanen het zelf te laten doen is vooral gericht op het feit dat ze dan hun handen vrij hebben op China. En ze hebben altijd naar China gewild. Toen het in 49 communistisch werd, werd er voortdurend aan elkaar beschuldigd van who lost China. Dus China is, wij noemen het een draai naar China. Eigenlijk hebben ze een draai naar Europa gemaakt. Huh. En willen ze eigenlijk weer terug naar China.
Ja,
dat is absoluut juist. En er is trouwens één lichtpuntje. Als het om China gaat, met name Taiwan, dan gaat het vooral om maritieme capaciteit. Daar heb je weinig aan op dit ogenblik in de strijd in Oekraïne. Vliegkampschepen heb je daar voor nodig om maar eens wat te noemen. En landstrijdkrachten, dat is met name aan de orde in een oorlog met Rusland. Ze kunnen misschien nog wat schuiven, maar uiteindelijk weet je, is niet Rusland de strategische tegenstander van Amerika, maar China.
Maar om het nog erger te maken, die vliegdekschepen die kunnen niet veel in de Taiwan Street. Door die stomme Chinese goedkope raketten die daar zitten.
Nou, zo goedkoop zijn ze niet, hoor.
Ze hoeven niet, ze hoeven niet per se die straat zelf in te varen, hè, om er iets mee te kunnen. Dus ik denk dat die vliegtuigen of die vliegdekschepen op ruime afstand van Taiwan blijven, mocht het daar tot een conflict komen. Maar wel in het luchtruim actief kunnen zijn, ja.
Nee, ze kunnen de Zuid-Chinese zee niet meer invaren.
Exact.
En de Gele Zee niet invaren, daar zit echt een probleem in. Ja. Maar goed, jongens, dat is wel even een hele andere discussie.
Ja, precies. Je kwam net met een luchtpuntje. Laten we het daar even bij houden voordat we weer verder gaan somberen. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga en onze verslaggever in Estland. En fijn weekend.
Fijn weekend.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.